Dit is een podcast van Club Next, de stem van onze generatie.
Dat je het met anderen doet, betekent niet dat je minder van je eigen partner houdt. En soms is het juist wel de ultieme bevestiging hoe leuk je het eigenlijk samen hebt.
Staan we aan? Sta ik ooit uit? Mooi.
In een wereld waarin we alles uit ons leven lijken te moeten halen, proberen twee twijfelaars zichzelf staande te houden en zoeken ze uit hoe je hier in hemelsnaam mee dealt. Dit is FOMOfiel, de podcast die je niet wil missen.
Disclaimer. Fear of missing out is een luxe probleem van mensen die het over het algemeen vrij goed voor elkaar hebben. Alle uitingen in deze podcast kunnen worden gerelativeerd.
Ja, hallo, ik ben Julia.
En mijn naam is Veerle.
We hebben het in deze podcast over FOMO, de angst om dingen te missen. En dit is alweer de 7e aflevering. En ja, FOMO, dat kan je ervaren in je studie, in je carrière, maar ook zeker in je liefdesleven. En daarom zitten we hier vandaag met jou, Marit Idema.
Jawel.
Yes. Leuk. Jij bent seksjournalist.
Ja, klopt.
Hoe ziet een gemiddelde werkweek van jou eruit?
Ja, tegenwoordig wel wat anders hoor. ik ging vaak ook op reportage. Dat zit er nu natuurlijk niet meer in. Dus ik bezocht bijvoorbeeld bepaalde clubs of ik ging op bezoek bij fetischisten. Ja, en tegenwoordig is het vooral bellen met mensen. Zoals iedereen waarschijnlijk in deze tijd. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik ook... Ik zit nu in een beetje een nieuwe fase. Mijn vorige boek, ik ben bezig met een nieuw boek. Mijn vorige boek ging vooral echt over de hele extreme kant van seks. Mm-hmm. Dus sowieso is het nu allemaal wel iets rustiger.
Zijn er ook nieuwe dingen juist ontstaan in die coronatijd?
Nou, niet echt leuke nieuwe dingen. Vooral meer eenzaamheid helaas. Als je kijkt naar de sekswerkers, die zijn wel vooral ook nu achter de camera gekropen. Maar je moet wel bepaalde capaciteiten hebben als sekswerker om het ook goed voor de camera te doen. Dat kan niet iedereen.
Wat voor capaciteit?
Nou, je moet toch wel spanning op weten te bouwen. Een gesprek proberen te voeren met iemand. Want daarmee ga je geld verdienen. Het is niet zo als je meteen je kleren uittrekt en zorgen dat de man klaarkomt. Dan ga je niet cashen.
Jij hebt het boek Sexperimenteren geschreven.
Yes, klopt.
En daarin deel je je eigen ervaringen, je eigen experimenten.
Ja.
Nou, we keken helemaal uit naar deze aflevering. Ik moet zeggen, ik vind hem ook een klein beetje spannend om het hier allemaal zo open over te hebben.
Ja,
dat snap ik wel. Het is toch een beetje, wat deel je? We gaan het zien.
Dit is helemaal jouw werk natuurlijk.
Ik ben inmiddels gewend zoveel te delen dat dat voor mij niet meer raar voelt.
Nee, niet meer gek is.
Nee, maar dat is wel altijd, dat merk ik zeker bij andere mensen, dat het toch lastig is. Ja, sommige onderwerpen blijven taboe.
Ja.
En ja, het is best spannend om daar zelf iets over te
zeggen.
Ja, wij
hebben heel veel vragen aan jou. We hebben ook op onze Club Next Instagram de stories en vragen opengelaten die mensen aan jou kunnen stellen. Heel veel reacties.
Ja?
Ja,
ja, mensen vinden dit leuk.
Ja,
mensen logisch.
Dat houdt de gemoeder er zeker bezig. Ja.
Eerste openingsvraag. Wat heb jij gemist deze week? Je FOMO-moment.
Eens even denken. Nou, Wasteland is echt een van mijn lievelingsfeesten.
Vertel hier even over. Ik heb het gelezen, maar wat is dit?
Oké, Wasteland is het grootste fetishfeest van Nederland. Eigenlijk moet je Wasteland zien als een heel vet dansfeest gewoon. Waar heel vet muziek wordt gedraaid en iedereen gewoon heel open-minded is. En het gaat gewoon helemaal los. En als je het wat spannender wil maken, dan kan je naar de darkroom. Er lopen heel veel verschillende, hele bijzondere types rond. Er zijn fantastische shows. En ik ga er altijd met al mijn vriendinnen en vrienden heen. En het is altijd één grote beestenboel. En genieten!
Is het meerdere dagen?
Nee, het is één. Okay. Het is twee keer per jaar. En het is altijd in november. Dus normaal gaan we nu outfits scoren.
Oh. Maar wat doe je dan aan?
Ja, wat doe je aan? Dat
wat
verschilt.
Doe je niet aan?
Je mag leer, latex of uniform aantrekken. Je mag ook helemaal naakt gaan als je dat wil. Dat is niet mijn voorkeur.
Wow.
Maar een leuk latex pakje of een leuk leren pakje. Gewoon lingerie mag niet, bijvoorbeeld.
Oké.
Okay. Ja. Ja.
Heb je dan ook een doorbitch die checkt op je?
Ja, ik ben zelfs een keer zelf doorbitch geweest, omdat ik wilde weten hoe dat nou is. Al voor een stukje. Je wordt heel goed gecheckt. Je mag ook bijvoorbeeld geen ondergoed aantrekken. Dat wordt echt
daar checken ze ook, hoor.
Ja.
Oh, ik wist het allemaal dan niet over
Wasteland. En als je echt niet een outfit aan hebt die binnen die dresscode valt, kom je er ook echt gewoon niet in.
Dat is, vind ik wel zo eerlijk.
Ja,
dat
vind ik ook zo eerlijk.
Ja, want je moet er toch een beetje hetzelfde bij lopen.
Precies.
Oh, maar ik snap dat je dat al mist.
Ja. Sowieso feest hoor, moet ik eerlijk zeggen. Is toch, je kan wel leuk etentjes en alles, maar ik mis wel die uitlaatklep.
Ja.
Die dansen ook vooral voor mij is.
Ja,
gewoon
ik ook
echt
ontzettend.
Eventjes, niet de hele tijd praten. En dan gewoon even echt ontspannen.
Even één keer helemaal losgaan.
Ja. Dat mis ik wel heel erg.
Ja. En jij, Jul, jouw FOMO-moment?
Mijn FOMO-moment was klein, maar het voelde toch groot. Ik heb deze week, ik miste mijn oortjes. Maar niet letterlijk, maar mijn oortjes waarmee ik altijd muziek luister. Ik fiets altijd heel veel op een dag. Mijn oortjes waren kapot, dus ik heb echt dagen gefietst zonder podcast of iets, zonder afleiding. Ik vond het doodzaai.
Ja, dat snap ik.
Dus ik was echt even helemaal, wat doen mensen anders op de fiets?
Op de fiets.
Ja. Ja. Dus ik ben net voordat we dit gingen opnemen, heb ik meteen nieuwe oortjes gekocht. Dus ik ben
en geld uitgegeven heeft, hè?
Zeker. Ja, die Apple Store, die is weer wat rijker.
Het was niet alleen een leuke oortje, het was ook een hele knappe
nee.
man.
Ja, ik ging, alsof het zo moest zijn. Ik ging naar die Apple Store en ik werd geholpen door zo'n knappe gast. Nou, de verleiding was groot.
Ongeveer een half uur verhalen gehoord over deze jongen.
Veer, wat heb jij gemist?
Moment. Nou, het was ook niet heel groot, maar ik ging boodschappen doen met mijn vriend Dennis. En ik miste een beetje zijn kookvocabulaire. Oh. We gingen namelijk, ik heb een boodschappenlijstje, maak ik dan. En hij ging op zoek naar spullen voor de lasagne. En op een gegeven moment ging hij dus bechamel saus halen. Dus hij vraagt aan mij, wat is dat eigenlijk, zo'n bechamel saus? Dus ik dacht, dit moet je toch eigenlijk wel een beetje weten.
Hij kan wel wat bijspijkeren.
Ja.
Snap ik.
Gaan we naar de mispoes.
Mispoes. Ja, een paar gebeurtenissen die je wellicht zijn ontgaan, maar die je niet kan missen. Madame Tussaud die heeft de kleding aangepast van Trump. Want sinds deze week draagt het wassenbeeld van Trump een golfoutfit.
Ja, ik zag het.
Heb je het gezien?
Ja. Fantastisch.
Echt,
yes.
Hilarisch. Ja, hij heeft een geruite broek, paarse polo. En naast hem staat ook echt zo'n tas vol met golfsticks. Want Madame Tussaud zegt, Trump gaat een tijd tegemoet waarin hij veel meer vrije tijd heeft.
Oh, dit is wel een beetje een steek onder water eigenlijk.
Ja, zeker. Zo gaat hij er waarschijnlijk in 2021 uitzien. Dus we hebben het alvast aangepast. Marit?
Ja.
Wat denk jij? Zou Trump nou veel hebben geëxperimenteerd?
Een leuke vraag.
Nou, ik denk wel dat Trump buiten gewoon veel seks heeft gehad. Zeker, ja.
Ja?
Waarom dan?
Nou ja, kijk naar wat voor vrouwen die valt. En het is volgens mij wel heel duidelijk dat hij daarin ook grensoverschrijdend is. Maar daardoor ook wel heel veel heeft geconsumeerd. Om het maar zo even te noemen.
Mooi verwoord.
Ja, ik schat hem niet heel kinky in, maar... Hij lijkt op een jager die constant een nieuwe prooi wilde.
Als je denkt dat we alles nu wel hebben gehad, dan heb je het mispoes. Want vorige week kwam er een voedselketen in de VS. We blijven even in de VS. Die hebben iets geïntroduceerd, namelijk een mondkapje met de geur van gebakken spek.
Oh, hè?
Voor veel Amerikanen is gebakken spek toch wel een favoriet gerecht, bacon. En de manager van dat voedselketen die vertelde dat ze een nieuwe manier wilden vinden waarop ze de bacon kunnen ervaren. En op die manier kunnen ze dus een favoriete geur van hun klanten dichter bij hun brengen.
Oh, hè?
Ik hou ook best wel van de geur van gebakken bacon, maar dat na de hele tijd met je... meedragen.
De hele tijd op je mond gebakken bacon?
Toch een beetje ranzig.
Het lijkt me ook gewoon vies, alsof je poriën ook meteen helemaal dicht slippen.
En je stinkt zelf dan ook naar, je ruikt zelf ook naar gebakken bacon.
Ruik je dit naar spek?
Ja. Lijkt me ook niet echt top, maar goed. Nee.
Goed, we hebben het over liefde, relaties en seks deze aflevering. En misschien is het goed als we even beginnen bij de basis. Want je hebt allerlei verschillende vormen relaties. Nou, daar weet jij alles van.
Ja.
Kun je ons eens meenemen? Welke opties zijn er allemaal?
Heel veel mensen noemen de vrije liefde de open relatie. Maar ik maak onderscheid voor het gemak tussen de open relatie. En dat is eigenlijk voor mij individueel op zoek gaan naar spanning. Dus je hebt een relatie en je gaat samen op zoek naar seks. En dan heb je de swingrelatie. Dan ga je dus samen op avontuur. Dan heb je dus trio's of kwartetjes of orgies. Of wat je ook maar kan denken. Maar die relatie wordt gedefinieerd doordat je juist samen die spanning opzoekt.
Ja.
Dan heb je polyamorie. Polyamorie draait om liefde en niet alleen om seks. Swingers echt, de meeste swingers zijn monogaam in de liefde. Maar die zeggen wel, op seksgebied willen we wel zoveel mogelijk vertier beleven. Mm-hmm. En polyamoristen die zijn eigenlijk tegenovergesteld. Die zeggen wij, seks is natuurlijk belangrijk, maar het draait daar om verschillende liefdesrelaties. Dus die hebben vaak 1 of 2 of 3 partners.
Ja.
En dan heb je natuurlijk de singles, die mogen we niet vergeten. Zeker in deze tijd een grote groep. En ook een deel is daarvan bewust single. Een groot deel natuurlijk ook niet.
Ja.
Maar een deel die zegt ook gewoon, ik ben single omdat ik dat ontzettend fijn vind.
Ja.
En de monogamisten natuurlijk. De grootste groep in ieder geval.
Is dat de grootste groep, ja?
Ja, toch wel. Of in ieder geval, het gaat natuurlijk voortdurend mis. Maar het is wel dat de meeste mensen streven toch monogamie na.
Ja. Ja. Normaal hebben wij de stellingen. En daar werken we vandaag ook mee. Maar ja, je hebt zo'n bijzonder verhaal wat je ook in je boek beschrijft. Dat jij van monogamie eigenlijk de open relatie bent gaan ontdekken. En jij schrijft in je boek over dat hele proces, hoe je dat hebt ervaren.
Ja.
En ik dacht, laten we daar even mee beginnen. Want wanneer begon die behoefte bij jou aan een open relatie?
Ik had al best jong een hele serieuze relatie. Ik was 19 toen ik voor mijn gevoel de liefde van mijn leven tegen het lijf was gelopen. En ik had echt zoiets van, ja, ik wil bij jou blijven de rest van mijn leven. Dat lijkt me een top idee. Maar ik heb nog helemaal geen ervaring op het gebied van seks. Dat lijkt me vrij deprimerend vooruitzicht dat ik de rest van mijn leven nu alleen nog maar seks met jou ga hebben. Dus eigenlijk vanuit die behoefte naar dat ik dacht, ja, hallo. Ik wil eigenlijk het beste van twee werelden. Ik wil aan de ene kant die liefde, maar ik moet er niet aan denken dat ik straks dus alleen maar die seks heb met jou. Dus dat gesprek ben ik met hem aangegaan. En hij was het in de kern daar wel mee eens. Want hij had ook zoiets van, ja, oké, we hebben inderdaad allebei weinig ervaring. En hoe zonde is dat als we straks 80 zijn en alleen maar kunnen zeggen, nou, we hebben huis, tuin en keukenseks met z'n tweeën gehad. En nu 60 jaar, woehoe. Ja, dat leek mij nogmaals een vrij deprimerend vooruitzicht. Ja. Dus eigenlijk vanuit die persoonlijke behoefte ben ik ook na gaan denken over, wat is monogamie nou eigenlijk? En waarom streven we dat na met z'n allen? Want als ik om me heen keek, ja, dan moest ik toch concluderen dat bijna niemand dat lukte.
Zich eraan houdt.
Ja, het is hartstikke leuk om te zeggen, ik blijf voor altijd bij jou. En dat je elkaar belooft dat je eeuwig trouw bent. Maar ja, in de praktijk mislukt dat zo vaak dat ik het een hele loze belofte vind.
Waarom willen zoveel mensen dat? Waarom streven die er?
Het is de norm. Dus het is wat je met de paplepel ingegoten krijgt. Dat is wat de meeste ouders meegeven. Mensen die vreemd gaan, die zijn slecht. En nou, het romantische plaatje is twee mensen die voor altijd bij elkaar blijven. Ja. En die het alleen maar met elkaar doen.
Ja, hoe ging dat bij jou?
Ja, ik ervaarde dus wel ook wel die, door die norm en ook misschien doordat dat ik zo jong was en van alles wilde, vond ik aan de ene kant heerlijk, die vaste relatie. Maar aan de andere kant vond ik het ook enorm benauwend. Dus dat idee dat ik misschien nog wel al die jaren niks zou mogen. Dus, en mijn vriend die destijds was veel minder enthousiast over dit hele open relatieplan dan ik. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk als hij het met anderen deed. Omdat dat mij ook een beetje lucht gaf. Omdat ik dacht, oké, blijkbaar heeft hij die gevoelens ook wel. Alleen vindt hij het dus moeilijk om mij ook vrij te laten. Maar dat gaf mij wel het idee dat er in ieder geval een beetje lucht zat.
Ja.
Dat hij in ieder geval in principe in de kern uit hetzelfde hout gesneden was als
en
ik.
Hoe ontwikkelde zich dat? Want op een gegeven moment ging hij dus wel met andere vrouwen. En dat vond jij juist een leuk idee?
Ja, want ik dacht, als dat het begin is, als hij in ieder geval zichzelf daarin kan ontwikkelen en ook ziet, want daar geloof ik echt in, hè, dat je het met anderen doet, betekent niet dat je minder van je eigen partner houdt. En soms is het juist wel de ultieme bevestiging hoe leuk je het eigenlijk samen hebt. Dus ik dacht, als hij dat maar ervaart, dan kan hij mij misschien straks ook die ruimte geven. Want hij is niet hypocriet. Hij gaat misschien inzien dat dat vanzelf komt. Dus dat was de basis, dat gevoel. En daarnaast vond ik het ook wel spannend als hij een leuke seksuele klik met iemand had en mij daar dan in geur en kleur over vertelde. Dat vinden heel veel mensen echt bizar.
Ik vind het echt.
Ik denk
zo knap.
Voor geen meter. Maar dat is niet omdat, dat voelde ik gewoon echt zo. Dat ik dacht, oké, vertel me meer. Hoe was het dan? Hoe zag ze er naakt uit? Ik wilde gewoon alles weten. Ik vond het spannend. Dan beleefde ik dat een beetje, dat klinkt wel heel dramatisch, via hem. Maar dat was wel gewoon, waardoor ik weer echt wel een beetje, die spanning waar ik zo naar op zoek was, toch ervaarde, ook al deed ik het zelf niet.
Ja, en op een gegeven moment hebben jullie toch wel besloten dat jij ook iets meer mocht doen.
Ja, want op een gegeven moment begon dat natuurlijk te wringen. Hij had echt gewoon,
was dat ook al een beetje, niet dat je dat met voorbedachte raden natuurlijk zo, dat je een strategie waarschijnlijk over had, maar was dat dus wel hoe je erin ging van, oké, als hij die vrijheid ervaart.
Nou, dat is wel wat ik hoopte natuurlijk.
Ja,
en dat was, ik dacht van, oké, we gaan gewoon kijken waar het schip stand. Kijk, anders hadden we het sowieso niet gedaan. Dat weet ik zeker. Dit gevoel was bij mij zo sterk dat anders waren we sowieso uit elkaar gegaan. Dat gevoel was niet weg te denken. Dus ik dacht gewoon, we kijken wel waar het schip strandt. En gelukkig ging dat de goede kant op, inderdaad. Zei op een gegeven moment, oké, weet je, dit is oneerlijk. Ik wil niet het type man zijn die zelf wel doet en laat wat ik wil, maar dan tegen mijn vrouw zegt dat ze dat niet mag doen. Ja. Dat is natuurlijk... Nee,
het is de perfecte relatie voor een man, toch? Ja, dat jij inderdaad. Van alles mag doen en
maar
je vriendin vindt dat
nog leuk.
Zijn
we natuurlijk niet getrouwd. Nee. Niet op de lange termijn. Inderdaad was dat ergens een beetje, ja... Een beetje voorbedachte raad misschien wel. Mijn eerste relatie is dus gestrand. Die open relatie die is mislukt. Dat is dus ook niet iets voor mijn open relatie. Die ging mis omdat ik seks en liefde niet goed genoeg kan scheiden. Dus dan ben je sowieso niet geschikt voor een open relatie. Je moet wel echt weten, oké, ik vind het leuk bij mijn partner... maar ik wil seks met anderen. Op het moment dat je, als je lekkere seks hebt, ook gevoelens ontwikkelt... wat bij mij dus wel zo is... dan is het dus niet zo handig.
Nee.
Maar goed, dus mijn ideale relatievorm, wat jij zegt... is ik heb eigenlijk een nieuwe relatievorm verzonnen... en dat noem ik de openhartige relatie. En ik definieer die door dat je elkaar veel gunt... en eigenlijk alles bespreekbaar maakt. En ook je aanpast aan de levensfase waarin je bevindt. Als wij ergens behoefte aan hebben, dan praten we daarover. Ook als je het individueel wil doen... ga het gesprek aan met elkaar. We hebben nu net een kind gekregen. Dus dan zit je sowieso alweer in een hele andere levensfase.
En wat nou, stel je bent jong en je twijfelt aan een monogame relatie... of dat iets voor jou is. Zou jij een soort van tip hebben voor iemand die daarover twijfelt... en die misschien een soort van andere relatie wil... maar niet weet waar die moet beginnen?
Ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te weten inderdaad... Wie ben je? Wat is voor jou belangrijk? Heel veel mensen die kiezen voor monogamie, dus omdat het een norm is. Terwijl monogamie is lang niet voor iedereen geschikt. Je ziet gewoon bij bepaalde mensen... Iedereen kent wel een paar mensen in zijn omgeving... die gewoon altijd weer zeggen van nee, dit is het helemaal. En dan uiteindelijk toch na een paar maanden weer vreemd gaan. Ik denk dat als dat voor jou geldt, dat je wel jezelf moet afvragen van... past monogamie wel bij mij en wat wil ik... in mijn leven. En dan moet je dat bespreekbaar maken met je partner.
Hoe kom je daar nou achter? Want het is niet alsof je even een test kan doen.
Nee, dat is heel... Kijk, het is ook een weg van vallen en opstaan. Dat heb ik zelf ook ervaren. Het is niet zo dat je dat op je 19 ook al weet van jezelf. Nee. Hè? Dus ja, ik zou zeggen, experimenteer zijn. Ik denk wel dat het gewoon heel belangrijk is... dat je elkaar niet eeuwig trouw belooft... maar dat je bijvoorbeeld tegen elkaar zegt van... laten we... het proberen vol te houden. En op het moment dat ik het moeilijk vind... maakt het dan bespreekbaar met elkaar.
Praten, ja.
Want dat gebeurt nu nog veel te weinig. Ja. Ook bij jonge mensen. Je belooft elkaar... eigenlijk wordt het gesprek niet eens aangegaan. Bijvoorbeeld, je hebt een relatie. Ja. Heb je dit gesprek gevoerd in het begin?
Over het voor altijd samen zijn?
Nee, over monogamie.
Nee, inderdaad. Daar ga je van uit.
Precies. Je gaat ervan uit eigenlijk dat op het moment dat je zegt... nou, we nemen verkering, om het maar even zo ouderwets te noemen... dat monogamie een vanzelfsprekendheid is. Terwijl voor de meeste, of in ieder geval voor veel mensen... wordt het best lastig uiteindelijk.
Ja.
Dus ik zou sowieso iedereen aanraden in deze tijd... om toch even bespreekbaar te maken. Om even te vragen van, oké, hoe denk je eigenlijk over monogamie? Ben je vreemd gegaan in je vorige relaties? Had je daar moeite mee? Want op het moment dat je dat bespreekbaar maakt... dan weet je toch wel beter hoe je erin staat. Terwijl op het moment dat je het niet bespreekbaar maakt... en eigenlijk ook, of nog erger, elkaar belooft dat dat echt nooit gaat gebeuren... als het dan toch een keer gaat gebeuren, voelt het meteen als enorm verraad. Ja. Terwijl als je elkaar nou gewoon zegt van laten we gewoon ons uiterste best doen om er geen ruimte voor te creëren. En als je dan zegt, nou shit, ik heb echt mijn best gedaan, maar ik heb nu iemand ontmoet en daar heb ik mee gezoend of whatever, of seks mee gehad. Ik denk dat dat toch, natuurlijk zal het nog steeds pijn doen bij de meeste mensen, maar het voelt minder als een enorme klap in je gezicht of minder als verraad. Want dat is meestal het grootste probleem met verraad dat erbij komt kijken. Nog niet eens de seks, maar het verraad.
Ja,
en Veer, je hebt dus dan een monogame relatie. Voel je je daar ook helemaal comfortabel mee?
Ja, eigenlijk wel. Ik zou het niet kunnen.
Hoe lang al?
Iets meer dan 4 jaar. Ja, ik zou graag willen dat ik kan denken zoals jij, Marit.
Nee, hoezo? Ik denk juist dat jij het makkelijker hebt. Ik denk dat de mensen die echt oprecht monogamie de fijnste vorm vinden, dat is fantastisch voor je.
Ja, dan twijfel je er misschien ook niet
dan
aan.
Dan twijfel je er niet aan en heb je niet de hele tijd die spagaat waar je je in bevindt.
Maar er komen wel bepaalde gevoelens kijken bij monogamie als meer jaloezie, denk ik. Want jij kan best loslaten van stel hij doet een keer iets met iemand anders.
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ik in dat opzicht, dat was zeker bij mijn exo, maar dat verschuift nu bij mij ook wel hoor, hoe ouder ik word. En zeker als je dan zo'n zwangerschap doormaakt of net een kind hebt gekregen.
Ik ben genezen.
Echt niet. Dus nogmaals, ik wil absoluut niet zeggen dat monogamie minder leuk is of goed is dan een open relatie. Je kan ook heel veel spannende dingen met z'n tweeën beleven in een monogame relatie, geloof ik zeker in.
Ja, joh? Zijn lang bij een monogame relatie?
Ja, ik denk het wel. Maar ik me zeker weten doe ik het ook niet. Want ik weet nog wel dat ik heb nu 3 jaar een relatie met Joost. En ik weet nog wel, daarvoor was ik eigenlijk altijd single. Had ik nooit een vriendje gehad. Dat ik toen wij net iets kregen, dat ik echt helemaal moest wennen aan het idee dat ik een relatie had. En dat ik de hele tijd bang was dat ik vreemd zou gaan. Dat ik echt zo... Ja, dat ik,
oh ja, ik mag ja, niet doen.
Nee, ik heb een relatie. Ik kan nu niet iets met iemand anders doen. Maar... al heel snel wende dat. En dat was niet eens meer een optie op een gegeven moment.
De jongen van de Apple Store kan misschien wel even.
Ja, kan een kleine uitzondering maken. En ik weet wel, want jij zegt ook op een gegeven moment van... nou, als je er echt voor kiest. Ik heb dat wel ooit gehad dat ik bijvoorbeeld... dat er iemand op mijn pad kwam. En dat ik dat echt zag als een soort verleider. Dat was echt een verleiding. Dat ik echt even op de proef werd gesteld. En dat het mij iedere keer zo erg hielp... dat ik dan op een gegeven moment weer koos. Oh nee... Ik kies dus nu voor een monogame relatie. En ik kies dus voor Joost. Dus dan is het ook fijn. Ja.
Heb jij het erover gehad met Joost toen?
Op het moment van verleiding?
Ja.
Ja, zeker. Ja, en hij was daar eigenlijk... Dat hielp mij denk ik ook. Dat hij daar zo oké mee was. Dat hij echt zei... Zeg maar, niet letterlijk zoek het maar uit. Maar hij was wel van ja...
Maar dat
als dit nu
goed.
Gebeurt...
Goed, maar eerlijk, daar geloof ik al in dat dat is al 50%. Als je dat gewoon bespreekbaar maakt met z'n tweeën... dan dat is fantastisch.
Ik vraag me nog steeds wel eens af... of hij er echt helemaal zo oké mee was.
Ja, ik kan of me dat wel voorstellen dat je een beetje paniek hebt.
Als jij strikte monogamie van je partner eist... hij mag niet eens afspreken met een vriendin... of je mag niet eens, weet ik veel, een keertje flirten... of een keer zeggen van wow, dat is een leuke vrouw of man... Ik geloof er wel in dat dan op een gegeven moment... dat je een soort gekooid dier voelt die je daaruit moet en uit wil breken. Dus ik geloof echt wel in dus hoe meer je inderdaad iemands vrijheid probeert te beperken... hoe eerder iemand uiteindelijk misschien juist zelfs vreemd gaat.
Ja.
Het is een mooie brugje naar de eerste stelling.
Ja,
ik gun het mijn partner als hij of zij aandacht krijgt van iemand anders.
Ja, mijn mening daarover is inmiddels wel duidelijk. Ja.
Is het een keer te ver gegaan?
Ik trek wel echt de grens bij meerdere keren afspreken met iemand... En als mijn huidige partner heeft bijvoorbeeld een beetje een crush op één vrouw... en dan spreek je ook meteen een lijn. Nee, want ik geloof wel in dat... zeker als je een lange relatie hebt... en je gaat een affaire beginnen met iemand die allerlei punten heeft... die je ook gewoon zowel op intellectueel niveau als qua uiterlijk... dat je die klik hebt met iemand. Dat is gewoon echt wel gevaarlijk. Dus dat moet je denk ik wel een beetje uit de weg gaan. Dus ja, ik gun hem van alles. Maar ik heb wel grenzen.
Heb jij regels met Dennis?
Ja, maar ik moet zeggen, in de monogame relatie werk, maar ik moet zeggen, wij zijn daar dus best wel streng op. Wij zijn eigenlijk allebei best wel hetzelfde, dus dat is dan wel weer chill. Maar wel allebei echt van, vreemdgaan is echt een no-go. Dat doen we echt absoluut niet. Dus wel daarin misschien een beetje beklemmend naar elkaar ook van, ja, het is wel zo als iemand vreemdgaat, Dennis is daar heel erg strikt in ook, dan is het uit.
Ja, ik vind dat zo heftig. Je hoort veel meer jonge mensen zeggen wat jullie nu zeggen. Van als je vreemd praat is het uit, hoef ik je nooit meer te zien. Terwijl mensen rond de 40, 50, zou je dat niet zo snel meer... Tenminste, dat is mijn ervaring. Er is meer... hoe ouder je wordt, hoe minder principieel je denk ik wordt. Omdat je meer levenservaring krijgt. En ook wel je realiseert hoe ontzettend zonde het is om een hele mooie liefde op te zeggen. Omdat één van twee een keer een fout heeft gemaakt.
Ja, en misschien dat het gaat veranderen. Het lijkt me mooi als het kan veranderen. Maar we zijn hier allebei inderdaad nu heel principieel in.
Ik zou zeggen, probeer iets minder principieel. Zeg gewoon, laten we ervoor zorgen dat we er geen ruimte voor creëren. Zodat er spanning blijft tussen ons. Laten we altijd eerlijk zijn tegen elkaar. Maar dat is ook wat je doordat je zegt tegen elkaar van... als jij ooit vreemd gaat, maak het uit. Creëer je helemaal geen ruimte voor eerlijkheid, hè?
Ja.
Want natuurlijk ga je niet eerlijk zijn. Ben je helemaal gek als iemand van tevoren al zegt... nou, het is 100% zeker uit, ga ik niet eerlijk zijn.
Nee,
hoor.
Nee.
Is... Ja, je hebt hier wel een punt, ja. En nadat ik jouw boek heb gelezen... heb ik dus ook heel veel gesprekken met Dennis gehad.
Nou, jongen.
Wauw!
Nou ja, niet heel veel gesprekken, maar we zijn er wel over gaan praten. Nou, misschien wel.
Soms is het ook juist wel, als een van twee vreemd gaat... kan het ook wel weer even de boel op scherp zetten. Van oké, waar is het misgegaan?
Ja. En jij, Joel? Gun je het je partner? Aandacht van iemand anders?
Ja, in principe eigenlijk heb ik daar niet zo moeite mee, aandacht van iemand anders. Ik heb er alleen moeite mee als het bijvoorbeeld aandacht is van iemand anders waar hij in het verleden wel eens iets mee heeft gehad of gedaan. Dat is echt de enige switch bij mij. Anders verder zie ik...
Dat vind ik altijd zo bijzonder. Ja. Want dan denk ik, hij heeft toch voor jou gekozen? Ja. Als hij in het verleden dan...
Maar als
ik vind
je
dat
zo
juist...
makkelijk kan denken...
Ja, maar
ja,
dat
ik
vind
wil
ik dan
het.
Juist altijd zo bijzonder. Want dan denk ik, ja, dat zou ik juist totaal geen bedreiging vinden. Ik vind een nieuwe vrouw die misschien wel het eventueel zou kunnen worden... vind ik dan, zou ik eerder een bedreiging zien dan... De scharrels of de exen waarmee je totaal in het water is gelopen.
Ik zou ook wel een bedreiging vinden van iemand met wie die ooit een keer iets eerder heeft gehad. Ja,
ja, dat is bizar. Ja. Dat hebben heel veel mensen dus.
Ja, dat is echt de enige switch. Want dan is het dus een soort optie ooit geweest. Dus misschien dan wel nu weer.
Ja,
ja,
daar is
aantrekkingskracht.
Ja, als je het zo zegt, denk ik inderdaad. Ja, natuurlijk.
Tenzij het dan een liefde is die het uit heeft gemaakt met hem.
Oeh, ja.
En dat hij dat niet wil. Dan snap ik het wel. Maar anders snap ik het niet. Sorry.
Nou, misschien is het ook een, andere... ook een klein beetje dat ik dan denk... Ja, zij is ook ooit intiem geweest met hem. Dat
beetje
ik dat, dat
beeld
ik daar
erbij
niet zo,
of zo.
Ja, dat ik daar niet zo goed tegen kan.
Nou, stelling 2. We gaan veel te lang over deze onderwerpen.
Ja,
jongens.
Het is toch allemaal zo interessant. ik heb niemand anders nodig om gelukkig te kunnen zijn. Via Instagram @club.next kun je altijd van je laten horen. En we vroegen je ook om mee te praten met deze stelling.
Bij zijn is meepraten.
Nou, daar kwamen dus superveel reacties op, meer dan ooit. Dus dit, ja, nogmaals, dit is echt iets wat mensen heel interessant vinden. Die stelling, hoeveel denken jullie dat inderdaad zegt... Ja, ik heb niemand anders nodig, me, myself and I.
Ik denk 50%.
Ik denk 60%.
Nou, 61% die zegt ja. Veel mensen in de comments lijken dit ook vooral heel graag te willen. Want er kwamen heel veel reacties op. Sabine zegt ja, maar met anderen zijn maakt het leven leuker en minder leuke dingen maakt het minder zwaar.
Ja.
Angelique die zegt nee, ja, ik word gewoon echt wel mede gelukkig door hechte relaties met familie, vrienden en dus een partner. Jente die zegt nog balance baby. Voor mij is dat blij zijn met jezelf, maar ook behoefte hebben aan een plus één. Dus het is volgens mij heel veel mensen willen vooral ja zeggen. Maar ja, neigen misschien ook wel naar nee.
Nou, ik heb hier dus wel een anekdote bij. Dit heeft best wel een grote rol in mijn leven gespeeld.
Oh ja?
Ja, best wel. Nou, ik denk zo'n 2-3 jaar of zo. Want ik heb nou iets van 4 jaar en een paar maanden met Dennis. Wij kregen een relatie en het eerste jaar allemaal hartstikke leuk. En het tweede jaar merkte ik dat ik gewoon best wel een beetje jaloers werd. Ik was gewoon heel bang dat hij iemand tegen zou komen die leuker was dan ik. En ik had ervoor ook relaties gehad. Daarvoor was eentje 2,5 jaar met een jongen die woonde in Londen. Toen woonde ik in Nederland. Had ik nooit last van. Dus op een gegeven moment dacht ik, hoe kan dit nou? En het werd eigenlijk steeds erger. Er gebeurde niks, hij deed ook niks. Maar het was gewoon een beetje, ja, heel naar gevoel. En ik wilde daarvan af. En op een gegeven moment heb ik al mijn gedachten opgeschreven. Wanneer heb ik dat nou? En wat denk ik dan? Het voelde gewoon ook een beetje, ik voelde me helemaal onaantrekkelijk. En ik vind dat zo'n vreselijke eigenschap. Van, het was dan vooral als we uitgingen of zo, als je een beetje hebt gedronken. Ja, ik werd er ook gewoon zelf een beetje onzeker van. Dat ik dacht, hoezo heb ik dit gevoel? Het slaat nergens op, het is irrationeel. Op een gegeven moment heb ik dus alles opgeschreven. Toen kwam ik echt tot een heel diep inzicht. Maar echt, toen ik het ontdekte bij mezelf, toen ik dacht, dit is wat het is, viel er zo'n last van mijn schouders af. Het was echt, ik dacht...
Wat is het?
Wat was het? Wat is het? Nou, wat ik net vertelde is, Dennis en ik zijn altijd best wel...
Ja.
Strikt klinkt ook een beetje stom, maar wij zijn voor eeuwig samen. En Dennis spreekt dat ook heel makkelijk uit. Hij zegt, ja, als... jij nu een ongeluk krijgt, dan zit ik 75 jaar later nog in mijn eentje in een leunstoel met een
Jezus,
foto van jou.
Jezus, heftig. Ja. Doe even normaal.
Ja, maar ja.
Dat vind ik ook wel heftig.
Jezus. Dan klinkt het gelijk heel heftig.
Hou op hoor.
Maar goed, wij zijn dus heel erg van, ja, we gaan voor altijd samen blijven. En ik kan altijd bij hem terecht. Ik bel hem over alles. En nou, dat was in mijn vorige relatie helemaal niet zo, want wij wonen in andere landen. Dus ik zag hem, mijn ex, 1 keer in de maand of zo. Dus ik had helemaal mijn eigen leventje, mijn eigen vrienden. Maar ik hing heel erg mijn geluk op aan hem. Dus als ik hem niet meer zou hebben, hij krijgt een ongeluk of wat er ook zou gebeuren, dan ben ik zelf niet meer gelukkig. En dat was echt wat in mijn gedachten was geslopen, wat ik eigenlijk nooit eerder had gehad.
Dat je hele identiteit verleent aan iemand
nou,
anders.
Nou, echt. Ja. En toen ik erachter kwam dat Dennis niet mijn totale geluk is, maar ik van mezelf ook gelukkig was toen ik geen relatie had met Dennis, of toen ik een half jaar aan het reizen was in het buitenland zonder Dennis, was ik hartstikke gelukkig.
ja, hoe meer je juist die jaloezie uit, hoe eerder iemand dat dus doet.
Wat dat is echt een vicieuze cirkel, ja.
Ja, en ook voor jezelf. Ik denk dat je moet een beetje leren loslaten en denken van als het gebeurt, dan gebeurt het sowieso.
Maar bij mij is het dus echt helemaal oké nu.
Ja,
dus
het is heel fijn.
Echt. Ik heb er al een paar jaar mee lopen struggelen.
Nou, ik vind het wel mooi dat je daar zo zelf helemaal achter bent gekomen.
Ja.
En er wat mee bent gaan doen.
Dus eigenlijk was die stelling bij jou. Jij had dus even voor je gevoel iemand nodig om gelukkig te
zijn. Zeker, ja.
En nu?
Nou,
niet meer.
Nee, inderdaad. Opgelost.
Hey.
We kunnen door. En jullie dan?
Ja, ik was altijd de single voorheen. En ik had dat... Nou ja, ik had wel altijd dat beeld dat ik heel graag met iemand wilde zijn. In mijn hoofd was pas als ik dan... dan klopt het of zo. Maar nou, dat hoor ik dus van heel veel vrienden van me die dus single zijn. Dat ze... Soms zijn ze dus ook een soort van ongewenst single. En dat ze, maar daar, dat zou ik helemaal gek van worden. Dat iedereen daar maar naar vraagt. Dat het echt de norm is om een relatie
heb je nou
te
een vriend?
Hebben.
Ja,
dat is heel irritant. Ja.
Stelling 3?
Ja. Yes. Kom maar op.
Ik kan niet zonder seksperimenteren.
Leuk. Nou, Marit.
Nou, kan niet zonder zou ik zeker niet willen zeggen. Kijk, het is echt niet zo dat mijn leven zo ontzettend spannend is. Zeker op dit moment.
Dat denken we wel allemaal.
Nee, dat valt echt vies tegen. Helaas. Het is meer dat seksperimenteren. Dus eigenlijk nieuwe dingen proberen. En nogmaals, het kan ook binnen een monogame relatie. Dat voor mij een manier is... om je seksleven een beetje spicy te houden op de lange termijn. Laatst speelden wij met z'n tweeën, dat was grappig, het spel Ultiem Verlangen. Dat is een nou, zeker met coronatijd is dat een leuke tip om een keertje iets nieuws te proberen. Het is een bordspel waar je allemaal leuke opdrachten moet doen. En het gaat dus allemaal over seks. Ik heb laatst geëxperimenteerd met bondage. Dat is ook best leuk, dat kan je ook gewoon met z'n tweeën doen. En het hoeft allemaal helemaal niet zo extreem. Hè? Je kan zelf je eigen weg daarin vinden... als het maar gewoon een agendapunt is en blijft. Daar geloof ik gewoon in. Dus ja, ik ben voor experimenteren, maar is het van levensbelang? Nee, soms is het ook iets waartoe ik mezelf moet zetten, moet ik eerlijk bekennen hoor.
Ja, het is niet altijd dat je denkt, oh, ik heb echt zin om te experimenteren.
Jezus, ik heb zoveel zin om nu... Nee, totaal niet. Soms denk ik van, laat maar.
Ja, nou, dat heb ik dus ook wel een beetje. Want ik kan prima zonder experimenteren, maar het is wel natuurlijk extra leuk, precies wat jij zegt. Maar ik moet me er wel echt toe zetten.
Ja, dat is echt zo.
Ja, en je bent het wel mee eens, ja. Je moet af en toe wel even de energie erin stoppen zelf, ja.
En soms denk je, laat ik maar zitten. Zeker als je net een kind hebt gekregen en dus maar heel kort slaapt, denk je helemaal, laat maar.
Maar wel aan het begin van je relatie, dan heb je daar heel veel zin
in. Precies, en eigenlijk is in het begin van de relatie nog helemaal niet nodig. Nee. Ik zeg wel, dit soort dingen bewaar ze voor het punt dat het een beetje saai wordt. Want als je in het begin alles gaat doen, heb je straks niks meer over. Ga in het begin als je nog helemaal in de witte broodsweken
zit. Moet een soort van agenda opstellen. Wanneer ga ik wat doen?
Wanneer is het seksperimenteerpunt aangebroken?
Dus ja, want ik vind die concrete tips wel heel leuk. Dus jij zegt dat spel.
Ja.
Hoe heet dat?
Ultiem Verlangen heet
ik
dat
wil
spel.
Dit.
We maken aantekeningen.
Ja, Ultiem Verlangen, bordspel, superleuk. Maar heel veel mensen doen het eigenlijk ook weinig met seksspeeltjes. Hè? Dat kan ook al een enorm leuke nieuwe twist aan je seksleven geven.
Ik hoorde de Satisfier.
Ja, de Satisfier is leuk. De Womanizer is de wat duurdere variant op de Satisfier. Maar gewoon een leuke vibrator. Je hebt als je van anale seks houdt, nou, dan kan je geluk niet op. Er zijn zoveel bijzondere speeltjes. maar ook voor mannen zijn er steeds meer... dingen. Dus
veel gericht op vrouwen.
Ja, er is veel dat gericht is zo, op vrouwen, maar er komt wel steeds meer op de markt voor de man.
Maar ik heb wel het idee dat mannen het ook makkelijker hebben.
Mannen hebben het veel makkelijker, tuurlijk. Voor een man is klaarkomen 10 keer makkelijker dan voor een vrouw. Dus wees blij dat wij in ieder geval onze seksspeeltjes hebben. Ik geloof wel echt dat seksspeeltjes maken seks leuker en makkelijker voor vrouwen. En de orgasmekloof is nog steeds een enorm ding, maar die kan daardoor wel iets eerder gedicht worden.
Ik ben helemaal geïnspireerd. Ja. Ik had het al na het lezen van je boek.
Ik ga spannende seks hebben.
Nou, oprecht. Ik was echt naar je boek en ik dacht, oh, dit is zo mooi. We gaan dan communiceren en praten over alles. Open relatie? Nou, dat misschien nog niet. Afsluitende vraag. Stel, jij kan een liefdesadvies geven aan de 16-jarige Marit van vroeger. Wat zou je haar zeggen?
Oeh, die is diep. Chill een beetje. Dat vooral. Ik was altijd zo dwangmatig in die... Ik voelde zo ontzettend veel onrust, al van jongs af aan. Ook over dat monogamie, dat ik eigenlijk nooit echt van het moment kon genieten met liefde. Ik was altijd bezig met, wel, maar nu heb ik een monogame relatie. Terwijl ik eigenlijk hartstikke gelukkig was op dat moment. Dat ik dacht, ik heb een monogame relatie, blinde paniek bij het idee dat ik voor altijd monogaam ging blijven. Vriendinnen werden ook helemaal gek van me. Je had ook altijd, ik was altijd aan het overdenken. Altijd aan, dus eigenlijk voordat die echte behoefte aan seks met andere mannen al was, was ik al daarmee bezig. Terwijl ik had daar helemaal niet eens zin in. Maar ik was zo bezig met het idee in mijn hoofd van, stel je voor dat ik monogaam blijf voor de rest van mijn leven. Dat ik daardoor geobsedeerd raakte. Hmm. Dus ja, take a chill pill, dat denk ik.
Goed advies.
Ja,
ja, dat was hem denk ik weer. We hebben echt veel goede adviezen opgedaan.
Mooi zo.
Thanks Marit. Wil je meepraten met de podcast en weten wat er speelt onder onze generatie? Zoek ons dan op Instagram, @club.next. Praat mee, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan.
Ja, praat vooral mee, is leuk.
Ja, Marit, mega bedankt allemaal het boek Sexperimenteren kopen.
En allemaal aan het experimenteren.
Ja. En maak monogamie bespreekbaar.
Oeh.